En jullie staan er allen opgesteld voor het aangezicht van de eeuwige jullie God. Als je dat leest en dat laat je op je inwerken, dan denk ik dat is iets groots. Wij staan ook wel eens ergens voor. Ja, ik kan ergens voor staan. Ik kan niet achter iemand staan. Je moet soms op de been blijven staan. Volhouden. Borg staan voor iemand. Ervoor instaan. Je kan op een kop staan. Dan sta je vooraan. Dan kan ik op een kop gaan staan. Dat geeft niks van niets. Maar nu met Nitsafim sta je opgesteld. Rechtop voor het aangezicht van de eeuwige God. Jouw schepper. Allemaal. Stuk voor stuk. Niemand blijft zitten of rondhangen. Staan. Oeromi. Alweer. Hoofden, oudsten, kroost, vrouwen en ook de zwervers bij jou te gast. Oeromi, zegt Mosje. Houthakkers en waterputters ook. Want het verbond met de Almachtige wordt nu gesloten en jullie horen er allemaal bij. Zelfs diegene die er niet is. Een heilige overeenkomst. Een wederzijdse belofte. Zo zegt Ethan, vrijwel onbekend in Psalm 89. Als het gaat over het verbond met David, dan zegt de eeuwige, ik zal mijn verbond niet ontheiligen en wat over mijn lippen gekomen is, niet veranderen. Het is een heilige overeenkomst. Het is heel belangrijk om deze waarheid te beseffen dat als God een verbond sluit, hij dat nooit zal verbreken. Dat besef mogen diep in onze harten worden verankerd. In ons hele wezen. Wat een genade. Dus ook voor ons. Als niet-Joden. In Genesis sluit God een verbond met Noach. Een verbond met Abraham. En met Mosje dus nu en het hele volk. Hij zegt dan, nu dan als u nauwgezet mijn stem gehoorzaam en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. En zo ook kwamen we dat tegen in de Haftarah-lezing in Jesaja. Als God zegt, Israël is mijn bruid, zelfs het land is mijn bruid. Hij zal een eeuwig verbond met zijn volk sluiten. Oh ja, dat was de vraag. Ook met ons? Jazeker. Jood en heiden zijn één in het vernieuwde verbond, zegt Paulus. In Efeze 2 lezen we, wij waren als heidenen ver af, maar door de middelaar van een vernieuwde verbond zijn we door zijn bloed dichtbij gekomen. Door de Messias Yeshua. Hij is onze vrede, die beiden één heeft gemaakt. En door de tussenmuur, die afscheiden maakte af te breken, zijn wij ook huisgenoten geworden van God. Wij. Huisgenoten van God. Welkom, Israëlieten. Wij, de houthakkers en waterputters, de vreemdelingen en bijwoners, de zwervers, het schorri-morri, jullie hebben dat 14 dagen geleden gehoord. De dwarse runderen en de koppige ezels mogen er ook bij horen. Wat een genade. Het is soms best moeilijk om als Torah-gelovigen dat aan andere gelovigen uit te leggen. En wat dan al snel gezegd, we leven niet meer onder de genade, niet meer onder de wet, maar onder de genade hoor. Al zou het een en het ander uitsluiten. Torah is genade. In het woord Torah zit het woordje oor. Licht. Torah is een geschenk. Het geeft licht. We kennen dat. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Gods woord is er zelf heel duidelijk in. Als men niet aan de Tora wil, hoe kan men dan nog Psalm 119 lezen? Het is één groot loflied op de Tora. We gaan ermee rond. Zoals nu. We raken voorzichtig de stokken aan, maar we buigen ervoor. We mogen Tora en genade niet tegenover elkaar plaatsen. Dat maken mensen ervan. Genade is geen vervanging van de wet. Niet meer onder de wet zijn betekent simpel dat er via het offer van Yeshua geen veroordeling is vanuit de Tora. Niet meer onder de wet zijn betekent dus allerminst dat we de Tora niet hoeven te gehoorzamen. Of zoals Paulus zegt in Romeinen 3, die ongeldig maken. En dit kom je nog wel 10 keer tegen in de Bijbel. Nog sterker, het druist in tegen de taak van de Heilige Geest. Lees maar eens Romeinen 8. Daar staat, we zijn bevrijd van de wet van de zonde en de dood. En dan staat er in vers 4, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Gehoorzaamheid aan de Vader. En wij herinneren ons allemaal de woorden van de Messias Yeshua uit Matthäus 5. Elke jota en elke titel in de toren blijft van kracht totdat alles gebeurd zal zijn. Dus laat ons nooit uitspelen door verdraaide teksten en uitleggingen als het gaat over de brieven van Paulus. Hoe zou Paulus nu Yeshua en Yeshua, hoe zou die nu tegen elkaar kunnen spreken? Nogmaals, Yeshua maakt ons niet vrij van de wet van de Torah, maar hij maakt ons vrij van de wet van de zonde. Torah betekent, en dat weten we allemaal hier, onderwijzing. En dat hebben wij even zo goed nodig. De Torah is een begrenzing van het kwaad. Een begrenzing van onze Yetzer Hara. De neiging tot het kwaad. De neiging tot het verkeerde. Zonde, dat is chata. Dan ben je de wet even kwijt. Dan mis je je doel. En wat belangrijk is, ook voor de Jood, is de Torah geen heilsweg. Het Jodendom kent een levensweg, waarvan de Torah een richtsnoer en een wegwijzer is. Voor Joden is de Torah dan ook een genadegave, die voortvloeit uit de liefde van God voor zijn volk. En dan wordt er soms ook nog wel eens gezegd, genade komt niet voor in het Oude Testament. Meer dan 70 keer komt het voor in het Oude Testament. Genade vinden, genade smeken en vooral genade schenken. Er wordt heel veel genade geschonken in de vannacht. Ik las Jesaja 30 en daar staat er weer een waarschuwing tegen het volk. Wee jullie koppige kinderen die weggaan naar Egypte, schuilen in de vesting van de farao. Kijk, dat heb ik soms ook. Dan word je weer koppig en hardnekkig. En dan wil je weer terug naar Egypte, terug naar de vleespotten van vis en knoflook. Maar ik vergeet het verzamel en het sjouwwerk. Ik vergeet het hakken en het bakken voor die zwavendrijver farao. Nee, het woord farao moet je omdraaien. Dan staat oref. En oref is nek. Je moet de farao met de nek aankijken. Hij moet opgaan tot God. Keer je tot God. En als die woorden van Jesaja 30 dan gesproken zijn tegen het volk, hun waarschuwingen, dan staat in vers 18, en dan komt weer die genade. En toch wacht hij eeuwig op het ogenblik dat hij jullie genadig zal zijn. Toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de eeuwige is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht. Vandaag staan wij met het volk voor de eeuwige. Voor die genadige hemelse Vader. Die ons de weg wil wijzen ten leven. Hij die Yeshua gezonden heeft, die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En Yeshua zei ook, hij is de wijnstok. De wijnstok wordt als beeldspraak gebruikt voor Israël. Dat komt heel vaak voor in de Bijbel. En Yeshua stelt zich als het ware hierop als het ware Israël. Israël de eerstgeboren zoon en Yeshua de enige geboren zoon. Even tussendoor, voordat we in die wijngaard gaan wandelen. Nu denk ik dat de zoon van God, dat moeten we niet biologisch zien. Zoon in de Bijbel betekent vaak lieveling of vertrouweling. In de eerste rabbijnenbijbel uit 1517 is een commentaar opgenomen van een Joodse geleerde, David Kimi. En die stelt dat de zoon van God ook letterlijk opgevat kan worden als de mond van God. Het oor van God. Ja, zelfs het is een synoniem van rechtvaardig. En daar herkennen we Yeshua in. Hij sprak als God. Hij sprak de woorden die hij van zijn vader had meegekregen. Hij hoorde naar de vader de stem. Zonen worden in veel vertalen ook vertaald met kinderen. De Heere God geeft zijn DNA niet, heeft zijn DNA niet met een ander gedeeld. Jesaja 48 vers 11 zegt, ik deel mijn majesteit niet met een ander. Dat zegt de Engel. Het woord is vlees geworden. Maar niet God is vlees geworden. Maar laten we samen die wijngaard even inlopen, waar Yeshua het over had. Hij zegt, God, onze hemelse Vader, is de planter van de wijnstok. En Yeshua zei het zo duidelijk. Ik ben de wijnstok. God, mijn Vader, is de landman. De wijngaardenier. Wat een prachtig mooi woord. Twee beelden die alles met elkaar hebben te maken en toch is er een wezenlijk verschil. Je kunt niet stellen dat een wijnstok in alle opzichten gelijk is aan die wijngaardenier. Een wijngaardenier is een wijnboer, een wijnbouwer. Het is zelfs één soort, wel in het vertaal gezegd, iemand die druiven produceert. Dat is mooi. Dat kan alleen in schepping. En de wijnstok, die wordt ook wel druivelaar genoemd, dat is de klimplant voor de wijnproductie. Het heeft een houtachtig stamgedeelte waaraan de ranken groeien en waar dan aan de druiventrossen voorkomen. Yeshua is dus die wijnstok die de ranken van water en grondstoffen voorziet. Ranken zijn de gelovigen die vruchten dragen. En om vruchten dragen is heel één ding heel belangrijk. Verbonden blijven met de wijnstok. Maar ja, ranken lopen wel eens weg. Ze groeien wel eens bij de wijnstok vandaan. Zo wij ook. We lopen ook wel eens bij de wijnstok weg. Die rank die wil nog vrij klimmen, maar voor hij het weet heeft hij geen hout vast meer en kruipt hij door het stof van de grond. En dan moet hij worden gesnoeid. En dat doet de landheer. De wijngaardenier. En dat doet soms pijn. Maar snoeien doet groeien. En als we weer op de goede weg zijn, dicht bij die wijnstok, dan komen de goede vruchten voor. Yeshua zei het zo mooi, ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. En dan vond ik het laatste stukje ook zo mooi, dat Yeshua zei, en houd u aan de, neem acht aan de geboden, zoals u ook aan de geboden van mijn vader hebt gehouden. Trouwens, we kennen nog een verhaal van de wijngaard. Het verhaal van de landheer die op zoek gaat naar arbeiders. Jullie kennen vast het verhaal uit Matthäus 20. Ja, dat verhaal valt soms wel een beetje moeilijk te pruimen. De arbeiders die een uur hadden gewerkt kregen evenveel loon uitbetaald als degene die de hele dag onder de brandende zon hadden gewerkt. Dat gaat wel een beetje in tegen onze logica. Maar genade functioneert niet volgens onze logica. De genade doet iets verbazingwekkends. Zij volgen niet de wet van het marktplein of de wet van verdiensten. Nee, tollenaars en zondaars, het schorrimorrie, krijgen evenveel. Het is dus zeer de moeite waard om in de wijngaard van God te werken en je te hechten aan de wijnstok. Ach, natuurlijk gaat er wel even iets mis. Voordat ik hetzelfde gehad heb, heb je weer iets verkeerds gezegd. Heb je weer iets verkeerds gedaan? Heb je weer een verkeerde gedachte gekregen? Waar komt dat toch vandaan, denk ik dan? En toch is het weer gebeurd. Het kan iets kleins zijn, iets groots, iets vervelends. Zo las ik vorige week een anekdote. En dat speelde zich af in een Rooms-Katholieke kerk. Nu wil ik erbij zeggen, dat kan in elke kerk gebeuren. En ook in elke gemeenschap, ook hier. Maar het was op een zondag, dat was zeer slecht weer. Het viel allemaal regen. En men ging ter kerk en er was iemand die ging naar de kerk toe. Die had een hele mooie paraplu meegenomen. En die zette hij een hoek van de kerk neer. En toen de dienst was afgelopen, ja, dat hebben wij hier 4 weken geleden ook meegemaakt. Toen viel tijdens de dienst ook de regen met grote bakken hier op het dak. Toen was het daar ook mooi weer geworden. De zon scheen. En de man kwam thuis en hij gaat koffie drinken en denkt, oei, wat rennen. Dan heb ik mijn paraplu vergeten. Dat vond hij wel jammer. Het was een mooie, dure paraplu. Hij denkt, ik ga morgen weer terug naar de kerk, want de Rooms-Katholieke kerk is altijd wel open. En de maandagochtend gaat hij naar de koffie naar de kerk en hij gaat zijn paraplu zoeken. Maar hij ziet nergens. Daar komt de pastoor ook aan. Wat is er aan de hand? Nou, zit mis met een paraplu. Zo is het gegaan. De pastoor zoekt ook even mee, maar ze kunnen het paraplu nergens vinden. Maar de pastoor zegt, wees me niet ongerust, ik bedenk er wel iets op. En de volgende zondag bij de mededeling vraagt de pastoor, beste mensen, de kerk zit helemaal vol, ik moet jullie iets vragen, want vorige week is hier een mooie paraplu achtergelaten en die is verdwenen. Ja, het kan zijn dat het per ongeluk is gegaan, maar hoe dan ook. Maar ik vraag u om die paraplu even bij mij terug te brengen. We kunnen daar een beetje tegenop zien, maar heb ik een idee, werkt die paraplu vanavond even bij mij over het muurtje bij mij in de tuin, dan vind ik die morgen vroeg. En vroeg, op die maandagochtend, gaat de pastoor naar de tuin toe. Hij is benieuwd of die paraplu erop ligt. En hij kijkt in de tuin. Er liggen 21 paraplu's. Ja, zo kan het gaan. Wij mogen aansluiten, staan voor de eeuw onze God en horen hoe het vernieuwde verbond ook ons verbindt met hem. Verbonden zijn nooit nieuw. Die worden altijd weer vernieuwd. Het is net als de maan. We zeggen ook, hé, het is nieuwe maan. En we zien het sikkeltje aan de lucht verschijnen. Maar het is geen nieuwe maan. Nieuwe maan. Die maan is al eeuwen hetzelfde. Hij is weer vernieuwd. Zo komt hij weer tevoorschijn. Ik heb 5 principes opgeschreven over verbonden. Het eerste principe is, verbonden worden gemaakt om anderen te dienen. We zien dat bij Rut en Naomi. Rut gaat Naomi volgen naar een onbekend land. Ze had Naomi niets meer te bieden. Naomi werd oud en Rut wilde haar wel verzorgen. Het tweede principe van verbonden is, in verbondsrelaties doen mensen onvoorwaardelijke beloften. Rut stelde geen voorwaarden. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Het derde principe is, verbondsrelaties kennen ook een standvastere liefde. Dat is het goede. Niet stilstaan bij negatieve kanten, maar altijd weer het positieve zoeken. Onbaatzuchtig zijn. Paulus heeft het mooi verwoord in 1 Korinthe 13. Het vierde principe is, verbonden zijn duurzaam. Dat zie je bij Rut. Ze zegt zelfs, waar u sterft zal ik sterven en daar zal ik ook begraven worden. En we zien het ook bij de eeuwige. De verbonden die God met ons sluit, kijkend aan de regenboog. Verbond met Noach. En wij zien het soms wekelijks. Maar denk ook aan David en Jonathan. Zelfs na de dood van Jonathan waar David een verbond mee had gesloten, komt hij erachter dat Jonathan nog een zoon had. Een ongelukkige. Mephibosheth. Dat betekent hij ademt schande. Maar David herinnert hem in 2 Samuel 9. Hij zei, hij moet hier komen bij mij in het paleis. Ik ga voor hem zorgen. En het laatste principe is, bij verbonden horen confrontaties en vergeving. Hoe vaak zien we dat niet bij het volk Israël? Hoe vaak heeft het niet gefaald? Hoe vaak liep het weer niet de afgoden na? Maar we zien het ook bij onszelf. God is een genadig God. God is een God van vergeving. Er is wel eens gezegd, de grootste goede van God is genade schenken. En dan dit nog, om dit even af te sluiten. We hebben wel eens gehoord van de 13 attributen van genade. Die komen voor in Exodus 34. Ik zal het kort aanhalen. Als Mosje de eeuwige vraagt, eeuwige, kan ik ook zien? Nee, niemand kan God zien. Hij zal sterven. Maar God zegt, ga in de ochtendgloring op die berg staan. En daar staat Mosje met die 2 stenen tafel in de hand. En dan komt God in een donkere wolk. En als het ware in een schaduw van licht. Goedemorgen. In een schaduw van licht gaat God Mosje voorbij. En dan hoort Mosje de eeuwige zeggen. De eeuwige. Een God die liefdevol is en genadig. Geduldig, trouw en waarachtig. Adonai, Adonai, El Rachum, Beganim. Een genadig God. Zo staan wij dus ook voor de eeuwige. Net als ons volk. Opstaan. Oroi. Niet Sabine. Ons geloof is vaak een geloof van verdraagzaamheid. Het duldt en draagt. Maar ons geloof is ook een geloof van opstaan. En opstand. Een opstandingsgeloof. Het graf is leeg. Misschien verdien ik niet een zesje en ook geen wietje door al mijn inspanningen. Maar ik weet dat God eindeloos veel genade heeft voor alle mensen. Ondanks de fouten en gebreken. Even een uitstapje. In een conferentie in 1942 aan de Wanzee, daar werd besloten alle Joden aan het gas. 11 jaar geleden ben ik daar geweest. In Auschwitz en Birkenau. Stilzwijgend heb ik de barakken betreden. Sprakeloos heb ik de Britsen aangeraakt waarop men moest slapen in de meest erbarmelijke omstandigheden. Vitrines vol met hoofdhaar hebben gezien. Glazen vitrines vol met koffers, speelgoed, kledingstukken. Met tranen en ogen ben ik er voorbij gelopen. Nee, stilgeslopen. Ik ben onder het bord arbeid macht vrij doorgelopen. Ik ben toen in cellen geweest. De waanzin van de Wanzee. De hel van Auschwitz en Birkenau. Maar het is gezegd, velen hebben het gehoord, voordat de Joden de gaskamers inliepen, mompelde het Shmai, dat wij vanmorgen gezongen hebben. En dan denk ik, zou ik er zo voor gaan staan? Als ik voor die deur van de dood kom? Oh, dan denk ik, we mogen wel bidden dat we kracht en woorden krijgen, als dat ons zal gebeuren. Ik heb in mijn uitnodiging geschreven dat ik op aanhang donkere wolken zag gaan komen. En die rol dan over het eiland, het was een prachtig gezicht, maar dat is natuurlijk de natuur. Maar je kan ook figuurlijke donkere wolken tegenkomen in je leven. Bedreigend. Snel komen ze aan de horizon en ze rollen over je leven. De donder rolt over onze geëikte gedachten. Oh, we wisten het toch zo goed, we hadden toch zo'n groot geloof. En dan staan de muren van ons geloof te trillen. En we voelen de rillingen over onze rug al lopen, als we zien en horen wat op ons afkomt. Dan gaan plotseling de deuren van de dood open. In de geschiedenis zie je telkens weer dat de meest uiteenlopende krachten en machten zich tegen Israël verheffen. En ten diepste is dat vanwege het volk van God en vanwege de Torah. De Torah moet de wereld uit en daartegen komen de Joden, de juist in opstand, tot op de drempel van de dood. Ja, men zei ook, soms voor die deuren van die gastkamers, Anima Amim Be'emua Shlema Be'viat HaMashiach. Ik geloof met een volmaakt geloof in de komst van de Messias. Hitler die zei het al in 1933, dat de stenen tafels van de Sinaï hun geldigheid hadden verloren. Hij zei dat er een einde was gekomen aan een dwaalweg van de mensheid. Hij zei dat het geweten een Joodse uitvinding was. Denk wel, beste mensen, aan dat geloof, aan dat oergeloof, dat brongeloof, daar hechten wij ons ook aan. Nitzavim, staan voor het aangezicht van de eeuwige. En dan, mogen we hopen, als het erop aankomt dat het licht van hem doorbreekt, door de wolken, in onze gedachten, in ons hart. En Rolf heeft het aangehaald in de opening. Want straks en nu al lezen we Psalm 27. Zeker tussen Rosh Hashanah en Yom Kippur. Alle dagen. En dan begint ze mooi. De eeuwige is mijn licht, mijn behoud. Voor wie zou ik vrezen? De klok van de tijd tikt door en wij kijken alle naar de wijzers die omhoog wijzen. Wij bidden dat het onrecht, het geweld, de onderdrukking stopt. En we bidden terecht dat Yeshua snel mag terugkomen. Maar hoe laat is het op Gods klok? Niemand kan kijken op de klok van Gods geduld. Op de klok van Gods langmoedigheid. Op de klok van Gods genade. En dan denk ik, als God zijn eindoordeel vertraagt, dan is hij ook bij machte alles te leiden. Dat ergste doemscenario's versnellen. In zijn tweede brief schrijft Petrus, hoofdstuk 3. Gij dan, geliefden, die dit van tevoren weet, wees waakzaam, dat ge niet meegesleept wordt in de dwaling van de teugellozen. Dat zijn de wettelozen, dat zijn de Torahlozen. En uit uw eigen standvastigheid valt. Maar groeit in genade en kennis van onze Heer en Redder, Yeshua HaMashiach. Hem zij de glorie, en nu, en tot de dag van de eeuwigheid. Mijn ongevraagd advies aan jullie is, zet de televisie maar uit. Doe het leven aan. We kunnen niet de weg terug, maar we kunnen altijd terug naar de weg. Je kunt je alles afvragen en elke punt en komma in de Bijbel bediscussiëren. Je kunt je hersens over pijnigen. Want het eiland hebben we gezien. Een vogel in de lucht vraagt zich ook niet af of de lucht bestaat. Al is er niets van die lucht te zien. Maar hij drijft op de thermiek. Hij drijft op de wind. En zo drijft hij voort. En zo leeft hij. Zo mogen wij ook leven. Op de thermiek van de geest. Leven hem zoals hij leeft in ons. Niet te zien. Sta voor. Wij moeten er ook naar voor gaan staan. Moshe spreekt ook ons aan. Houthakkers en waterputters. Vreemdelingen, schorimori. Oh, dat wij ons thuis zullen voelen in de Torah. En ons aanpassen. En ook gaan leven volgens die huizenregels die ten leven zijn gegeven. Tot slot. Een stukje gelezen uit de tweede parasha, waar je legt. En hij ging heen. Dan gaat Moshe heen. Zo gaan ook wij de toekomst in. We hebben ervan gezongen. Laat de toekomst brengen mogen, mij gelei des Heeren hand. Prachtig lied. Maar dan moeten we ook durven om onze kleine handjes in zijn hand te leggen. Zoals een kind aan de hand van de vader gaat door een gewelddadige, chaotische stad en dan een onveilige straat moet oversteken. En dan zegt Moshe tegen Jehoshua, tegen Jozua, de woorden van de Eeuwige. Wees vastberaden en standvastig, want jij zult de Israëlieten naar het land brengen dat ik hen onder ede heb beloofd. Onder ede. En ik zal dit terzijde staan. Hoor je? De Eeuwige staat voor zijn verbond. En zo mogen wij ons laten leiden door Yeshua de Messias. Hij is de bemiddelaar en hij staat ook ons terzijde. En dan gaat Moshe zingen een lied. Dat horen we volgende week in het Parasha. Maar hij gaat er al over vertellen. En zo mogen wij nu ook zingen in vertrouwen. Met de mond, maar ook met hart en ziel. Loof de Heer, de Eeuwige, mijn ziel en prijs zijn heilige naam. Die naam is voor mij het geluid van Amen. Het is de heiligste naam ter wereld. De naam van de Schepper, dat is het geluid van je eigen ademhaling. Die eens door hem werd ingeblazen. Hij die het leven gaf en geeft. Hij is de grote aanwezige. En wij staan voor zijn aangezicht. Zingend, lovend, met gesloten ogen, onze handen in zijn hand.